Goedemiddag allemaal. Wat leuk jullie weer te zien. Wat goed jullie weer te zien, allemaal zulke bekende gezichten. En jullie thuis, waar zit u op welke camera? Die? Die? Fijn dat jullie er ook zijn. Beste vrienden, op de bank met een lekker kop koffie of iets anders. Fijn dat we elkaar weer mogen zien. Ik wil beginnen met een vraag aan jullie. Zouden jullie willen gaan staan? Dankjewel, wil je weer gaan zitten. Leuk hoor. Of niet. Ik weet niet wat er door je heen ging. Misschien kende je hem al. Maar ik bedoel, het is toch leuk als je hier staat en je hebt eigenlijk jullie een beetje aan een touwtje. En nu zitten hier 30 mensen ongeveer. Maar kun je je voorstellen, een kerk van 100, 200.000 mensen. En de voorganger staat op en zegt, wil je gaan staan? De hele kerk gaat staan en weer zitten. Dat is iets waarvan we kunnen zeggen, dat definiëren we als macht. Dat kun je verstaan onder macht. En het is toch maar wat als je voorganger bent. En je dat zomaar even kunt doen. Ik had ook gedacht, zal ik daar gaan staan? Maar ja, ik vind het weinig verschil. Als je nou daar was geweest, had het nog meer indruk gemaakt. Want dan kijk je neer op het volk. Dat is macht. Kortom, macht, dat is het vermogen om iemand iets te laten doen wat jij wil, wat ik wil. Of het nou leuk is of niet, of je je nou voor de gek gehouden voelt of niet. Maar het is niet zo heel moeilijk om voorbeelden te kiezen van macht. Daar gaat de preek vanmiddag over. Macht in de zin van dat je macht hebt over anderen en dat er ook makkelijk sprake is van machtsmisbruik. Ze staan trouwens elke dag in de krant, toch? Over politici, over captains of industry, over directeuren van bedrijven die een positie aanwenden om hun macht, hun gezag uit te oefenen. Of zelfs ook niet alleen macht uit te oefenen, maar ook nog eens voor een stuk zelfverrijking. Want je zult ontdekken, als je er wat dieper op inzoomt, dat macht en geld heel veel met elkaar te maken hebben. Helaas, ze zijn vaak synoniem. Er zijn in landen leiders die dictator zijn en die eigenlijk geen controle of inmenging dulden. Totdat het volk de straat op gaat en begint te roepen en te schreeuwen. En vroeg of laat, dan zal die ook wel vallen of weg moeten gaan of moeten vluchten. Kortom, die dictator wil geen verantwoording afleggen. Hij wil zijn macht kunnen uitoefenen en onaantastbaar zijn. Nou, de afgelopen tijd, laten we eerlijk zijn, hebben we best te maken gehad met een soort machtsuitoefening, demonstratie. Hoeveel weken is het geleden dat de presidentsverkiezingen in de VS er waren? En met een ontknoping die er niet om liegt. En kennelijk schijnt dat toch voor sommigen nog niet helemaal voorbij. Het rommelt nog steeds. Dat heeft dus met macht te maken. Er is een vraag geweest van een onderzoeker die in de regering van Amerika aan de parlementsleden een vraag heeft gesteld. Waarom, hou je vast, waarom zou iemand nou president willen worden? En dat zou je verbazen, of ook niet, dat bijna zonder uitzondering de vraag was, het antwoord was, macht. Want ja, laten we wel zijn, president zijn is een rotbaan. Is heel vervelend. Maar dat je de macht hebt als president en dat je die macht kunt uitoefenen, zouden er uitzonderingen zijn? Ik hoop het. Het vervelende is dat dit fenomeen is niet alleen in de politiek en in de maatschappij, in landen en volken aan de hand. Helaas gaat het aan de kerken niet voorbij. Leiders van kerken, gezagsdragers, voorgangers, die zo naar de ogen worden gekeken, dat ze uiteindelijk niet meer aanspreekbaar zijn voor wat er misschien mis zal gaan, of dat er kritiek is, kortom. Deze man of vrouw, meestal mannen, stijgen zo hoog op dat je toch wel van goede huizen moet komen. Wil je een voorganger van een grote kerk iets te zeggen hebben en zijn macht kunnen aantasten? Misschien is dat in Nederland niet zo bekend, maar er zijn hele grote kerken in Amerika, Noord en Zuid, waarvan bekend is dat de kerken soms zo verschrikkelijk groot zijn en de predikant zo gevierd, dat zelfs als hij in een hele arme wijk zijn kerk heeft staan, en vele duizenden leden heeft die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, hij het zich kan permitteren om in meerdere mooie auto's te rijden. Ja, ik hoorde laatst dat het mogelijk is dat je als voorganger van een arme kerk, een grote kerk, dat je zelfs je eigen superjet kan hebben. Hoe bestaat het? Dat is macht. Laten we het dichtbij houden. Ieder van jullie heeft op de een of andere manier macht. Ik bedoel, wij bepalen wat we willen kopen, wat we geven, hoe we ons voortbewegen, hoe snel onze auto rijdt. Kijk uit voor de flitspalen. We bepalen ook wat we eten. En als we zin hebben in kip, dan eten we kip. En over het algemeen vragen we ons niet af hoe die kip erover denkt. Dat maken wij uit. Wij hebben de macht en wij nemen de beslissingen. Heel veel keren per dag oefen jij bepaalde macht of gezag uit over dingen die heel normaal zijn, maar waarin jij het voor het zeggen hebt. En dat niet alleen dat we dat doen ten opzichte van mensen buiten, maar ook kan het zijn dat je zelfs macht kunt uitoefenen op elkaar in de kerk. Soms is dat omdat we een leiderschapspositie bekleden, leiding van dit of leiding van dat. Soms kan het ook zijn dat als je slim bent en handig bent, je op een sneaky manier macht kunt uitoefenen zonder dat de mensen onder wie een rijk jij bent het in de gaten hebben. Zou dat iets van manipuleren kunnen zijn? Zou zomaar kunnen. Helaas, helaas gaat machtsuitoefening de kerken niet voorbij. We hebben Gods woord nodig om te weten hoe God nou denkt over macht. En dat gaan we diepgaand bestuderen. Nou ja, diepgaand. In elk geval vandaag maken we daar, zo je wilt, een opzetje. Dus hou je vast. De kerk, dat ben jij, dat zijn wij. En macht is een onderwerp wat heel veel met God te maken heeft. Want macht, eerste misverstand, macht is niet goed of slecht. Macht is een van de onderwerpen waarvan je kunt zeggen waar God heel veel verstand van heeft. Hij is, voor degenen die het weten, de El Shaddai. Hij is de Almachtige. En we kunnen constateren dat als God dus zijn macht, zijn almacht gebruikt, dat niet een kwestie is van een kwade daad. God, wat God doet, is goed. En ook zijn macht, almacht, is goed. Je kunt ook in het leven van Jezus, uit de Bijbel, in de evangeliën, kan je horen in verschillende citaten, voorbeelden, teksten, hoe Jezus nou dacht over macht. Wat nog treffender is, het zijn niet alleen de woorden die Jezus gebruikt, het zijn ook zijn daden en zijn voorbeelden. Hoe denkt Jezus nou over macht? Ach, laten we kijken naar een mooi gedeelte uit Lucas 22, vers 24 tot 26. Daar komt hij. Een gedeelte waarin we bij het avondmaal zijn van Jezus, samen met zijn discipelen, dus in de Pesachtijd, paastijd. En er was ruzie vooraf van wie de grootste zou zijn en de belangrijkste. Dat kwam ook een beetje doordat Judas eigenlijk werd geadresseerd dat hij ontrouw was en dat hij wegging. En kortom, ontstond een beetje een opstootje. En dan zegt Jezus, toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus zei tegen hen, let op, vorsten oefenen heerschappij uit over aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. Zo zeg. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. En daar zet Jezus in een paar zinnen het statement neer hoe God denkt over macht, hoe Jezus denkt over macht en hoe macht zich moet manifesteren in de kerk voor zijn discipelen, zijn volgelingen, de gelovigen en eigenlijk ook daaroverheen voor deze wereld. Wat zou het geweldig zijn als we begrijpen hoe God de El Shaddai denkt over de uitoefening van macht. Dat is totaal anders dan wij vaak denken, zien, lezen, horen. Het is verder, zegt Jezus in vers 27, ik ben in jullie midden als een die dient, als een dienaar. Zo was Jezus. Dan moet je nagaan, even inzoomen. Jezus was de Zoon van God, kwam op deze wereld als de Zoon van de mensen. Hij bleef Zoon van God en Zoon van de mensen. En hij zegt van zichzelf, ik heb alle macht in de hemel en op aarde. En hij geeft hier een voorbeeld hoe je dienend leider kan zijn. En dat geldt voor ons allemaal. Want we hebben allemaal op de een of andere manier in ons gezin, in de kerk, maatschappij, verhoudingen waar we mee zijn, in families, hebben we allemaal wel een plek waar we onze macht, onze gezag kunnen uitoefenen. Dan zegt Jezus, niet zoals vorsten, presidenten en leiders dat doen, maar Jezus is God en zei, ik dien als de minste. Het is opmerkelijk dat hier in de grondtekst van de Bijbel staat dat Jezus zichzelf diaken noemt, diakonos. Zelfs op een andere plaats zegt hij, ik ben zelfs een slaaf, een doulos. Stel je voor, toen Jezus na zijn opstanding en hemelvaart, was hij toch de overwinnaar, de koning, toch? De koning komt, Jezus komt als koning, maar hoe is het op dit moment? Hoe is Jezus op dit moment bezig naar zijn kinderen te kijken, naar de kerk te kijken? In Gent, daar komt hij, volgende plaatje. In Gent staat een prachtig drieluik, kun je zien. Dat is gemaakt door de gebroeders van Eyck. Het is wereldberoemd, het is schitterend mooi. Het trekt miljoenen bezoekers. Als je ervoor staat, denk je, nou, het is aardig beperkt van omvang. Maar dit wereldberoemde drieluik, dat geeft nou precies aan door de schilders hoe het zit met hoe Jezus is, zoals hij geschetst wordt in Openbaring 4 en Openbaring 5. Middenin, bovenop de troon van God, we gaan er naar kijken. Moet je opletten. Johannes, die beschrijft dit hier in het Openbaring. En hij zegt, en hij is in die hemelse troonzaal en zijn ogen gaan rond en hij kijkt en hij hoort. Er is veel tumult, er zijn heel veel dieren. Dus als het gaat in de beeldspraak over dieren en je bent op zoek naar iemand die de belangrijkste is in dezelfde beeldspraak, dan zoek je naar een leeuw. Johannes zocht onwillekeurig in het visioen naar waar is de troon met de leeuw erop. En hij kijkt rond en weet je wat hij ziet, verbazingwekkend? Geen leeuw, maar een lam. Jezus was het lam. Jezus is ook een leeuw, dat weten we zeker. Hij is lam en hij is leeuw. Maar hier wordt hij voorgesteld als een lam. Moet je horen. Het is een andere titel voor Jezus. Een Jezus die als offer werd geslacht, als offerdier, mens werd geslacht aan het kruis van Golgotha voor de zonde van de mensen. En de climax van het visioen is dit, dat het middelpunt van Gods machtscentrum wordt gevormd door een onschuldig, kwetsbaar lam. Dat is indrukwekkend. Geen machtsvertoon, spierballen, vuisten, wapengekletter, manipulatie, machtsuitoefening, miljoenen en miljarden als je ze hebt om invloed uit te oefenen. De macht van God op de troon wordt gevormd door Jezus, Zoon van God, Zoon van de mensen, Lam van God. Agnus Dei, Lam van God. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Die de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. Kijk, voor Johannes was dat visioen hoop. Want hij kon tegen de medegelovigen zeggen in zijn tijd, in het Romeinse Rijk, moet je horen, er is wel een keizer op de troon in Rome, maar uiteindelijk is Jezus koning, de overwinnaar, en hij is als een lam, maar heeft overwonnen en neemt alle macht. Hij is als een lam. Oké, wat zegt God over macht? Hoe kijkt de Bijbel, hoe kijkt God aan tegen macht? En hoe zouden wij met macht om moeten gaan? Ik heb een paar puntjes genomen. nummer 1 is: met macht is niks mis. God de Almachtige en Jezus de komende koning, hij heeft alle macht. Zelfs lezen we dat de apostelen, dat de gelovigen samen met hem op deze wereld zullen regeren. Het is opmerkelijk dat de komende koning, leeuw en lam, dient met macht en dient als een de minste. Als degene die nederig is, die macht heeft zonder dat het zeer doet. Macht is een van de kenmerken, een van de eigenschappen van God. Zoals ik al zei, de El Shaddai. Gods macht is goed. Gods macht is goddelijk. Macht heeft ook geen afstand nodig. Dat is het tweede. Als je kijkt naar machthebbers op aarde, dan is het beste als je macht hebt, dan ontstijg je een beetje aan de gewone mensen in deze wereld. Ze komen niet dicht meer bij je. Je bent een beetje onbenaderbaar voor gewone stervelingen. Soms worden ze ook omgeven door bodyguards. Ze zitten in auto's die 4-5 keer gepantserd zijn. Als ze op vakantie gaan, weet je niet waar ze naartoe gaan. En ze laten zich niet door al Jan en alleman aanspreken, zomaar. Als je in een positie bent dat je macht kunt uitoefenen, is het gevaar dat je afstand gaat creëren. Want je wilt niet dat ze dichtbij je komen. Je wilt dat de mensen waarvoor jij verantwoordelijk bent, dat ze afhankelijk blijven van jou. En je laat niet zo makkelijk iemand toe. Je schept afstand uit veiligheid. Dat is totaal het tegenovergestelde van wat Jezus bedoelde. Hij zei, dien het leiderschap in de kerk. Dan kun je heel dicht bij Jezus komen. Dat vind ik zo'n fascinerende gedachte, preek op zich. De koning der koningen, hij die alle macht heeft, laat jou heel dichtbij komen. Jezus toont zich aan jou als degene voor wie je niet bang hoeft te zijn. Je bent toch niet bang voor een lam? Een lam is makkelijk te benaderen. Misschien nog scherper, een lam is aanraakbaar. Is het niet fascinerend dat we Jezus, onze redder, onze verlosser, onze koning, als lam kennen en hij is aanraakbaar, dichtbij. Dat maakt het volgen van Jezus zo super. Dan is macht niet meer om iets bang voor te worden. God baseert zijn macht niet op afstand tussen zichzelf en degene over wie hij macht uitoefent. Juist niet. God is intens verbonden met datgene waar hij overheerst. Daar zit niks negatiefs in. Kijk, dit is het. Zijn liefde maakt zijn almacht niet minder. En zijn almacht maakt zijn liefde niet minder. Dat is mooi, hè? Dat is iets om over na te denken. Zijn almacht maakt jou, zijn persoonlijke liefde voor jou, maakt hij dat hij dichtbij kan komen. De vraag is deze. Durf je jezelf te geven? Durf je kwetsbaar te zijn? Zelfs als je macht en gezag hebt over anderen. Kijk, leiders die onkwetsbaar willen zijn, komen vroeg of laat in een positie waarvan gezegd wordt, it's lonely at the top. Je wilt je eigenlijk door niemand meer laten bereiken. Presidenten, zoals ik al zei, directeuren, kunnen die houding hebben. Maar met de macht van God, het dienend leiderschap, wat Jezus heeft laten zien, mag je gewoon jezelf zijn. Macht is ook niet afhankelijk van kracht of van uitoefening van macht. Dan komt hij nummer 3. Maar macht is afhankelijk van karakter. We kunnen ons machtig voelen omdat we weten dat onze collega's, ten opzichte van onze collega's, die we leiding geven. Laten we eerlijk zijn. Onze kinderen laten we doen wat wij willen. Tot op zekere hoogte en zeker tot een bepaalde leeftijd. Dan is het over. Ach, dat weet u allemaal. Toch? Ik zie een paar begrijpend knikken, zo zit het ook. Wij kunnen onze kinderen laten doen wat we willen, omdat het nou eenmaal zo is, omdat wij groter en sterker zijn. God wil niet dat we ons leven in de kerk, ons leven als christen, ons leven als man, als vrouw, laten bepalen door macht en gezag. Kijk, God had natuurlijk de wereld kunnen redden door toepassing van macht, van geweld. Jezus had mensen met kracht kunnen forceren om zich te laten bekeren. Je moet. God heeft de macht ertoe. En heeft het recht ertoe. Maar God wil dat zijn macht, dat macht wordt uitgeoefend op basis van karakter. Jezus biedt de wereld redding aan door de wereld lief te hebben en zichzelf aan te bieden, te geven als een offerlam. Het is vandaag eerst Advent. Is niet een mooi onderwerp. In Jesaja lezen we dat hij is de Prince of Peace, de koning van de vrede. Hij is de Almachtige, hij is de wonderbare raadsman. Maar hier spreken we over een kind dat wordt geboren. En we spreken hier over een lam dat is geslacht en zit op de troon. Zo zie je dat karakter meer is dan uitoefening van uiterlijke macht. Ik moet denken aan een prachtige gedeelte in Filippenzen 2, waarvan we weten dat Jezus zichzelf vernederd heeft. Hij heeft de gestalte van een knecht aangenomen. Hij is minder geworden dan de mensen. Heeft zich laten offeren, slachten aan een kruis, zou je kunnen zeggen. En dat hij de minst is geworden. Kun je nagaan, de Zoon van God, de Almachtige, heeft zijn macht terzijde gelegd om als Zoon van de mens de allerminste te worden. En er staat iets heel moois. Als Jezus dat heeft gedaan, dan zegt het, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hem de naam boven alle naam gegeven. Jezus, wat geweldig dat u dat voor mij doet. De Almachtige, u wordt de minste. Wat een voorbeeld hoe ik als vader, als grootvader, als moeder, als opvoeder, als directeur van een school of van een bedrijf of in welke zin er ook, als ik mag zijn dat ik degene ben die Jezus laat zien. Het karakter van Jezus laat zien. Weet je, wie van jullie de eerste wil zijn, zei Jezus, die moet de dienaar worden. Dat is het belangrijkste. Gezag, innerlijk gezag, is gebaseerd op zorg voor de ander. Het is scheef gegroeid. We gaan hier geen referaat houden over waar het allemaal scheef is gegroeid, in kerk en samenleving, met vorsten, presidenten, koningshuizen. Maar dit is het kenmerk. Degene die macht heeft, die is er om de ander te dienen. Een president is er voor zijn volk. Een koning is er voor zijn volk. Niet om ten koste van de ander te leven, maar om de mensen te willen zijn. Hoe scheef gegroeid kan het zijn in kerk en samenleving? Weet je, hier waarde hebben de mensen het over de macht grijpen, over ze macht toe-eigenen, ze pakken het op grond van positie enzovoort enzovoort. Maar in Gods hemel, dus in zijn kerk, gaat het er anders aan toe. Daar is macht iets wat je wordt gegeven. Je krijgt het. Goed, we zijn er intussen bij punt 3. De gemeente. Een mooi voorbeeld, ik hoop dat dat erbij komt, denk het wel, is een gedeelte uit 1 Petrus 5, waar we even kort bij stilstaan, waar Petrus schrijft, staat het erin, dacht het wel, hè? Volgende dia, gedeelte 1 Petrus 5. Het staat er niet in. Ja, kijk, zo zeg, dat heeft tijd nodig. Petrus, in 1 Petrus 5, vers 2 en 3. Oudsten, maar vul daar rustig in. Diakenen, leiders van de zondagsschool, lui die zorgen voor dat het goed gaat in de kerk. Voorgangers, pausen, enzovoort, enzovoort. Vul die naam erin, vul jouw naam in. Daar staat oudsten, hoed de kudde Gods, waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig. Zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Daar komt het. Stel je niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan je is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Is het niet geweldig? Dat is dienend leiderschap. In je gezin, in je bedrijf, thuis. geen machtspositie waarin je boven de kerk staat. Jezus staat aan het hoofd van de kerk en is lam. Hebben wij dan meer mogelijkheden of hebben we dan meer durf om ons een plek of gezag toe te delen die wat we niet hebben? Macht is iets wat je niet krijgt op grond van je positie. Macht bij leiders in de kerk, de oudsten en de diakenen, dat is niet op grond van positie, zelfs eigenlijk niet op grond van een uitslag van een stemming. Dat is op grond van het feit dat men proeft, bij hem, bij haar, ben ik veilig. Dat durf ik me aan toe te vertrouwen. Ik ben niet minder dan degene die mij leiding geeft. Kijk eens hoe hij of zij zich inzet voor mij. Dat is wat God bedoelt met zijn macht. Want Gods macht is altijd gedeelde macht. Kijk, macht in deze wereld werkt verslavend. En dat geef je natuurlijk niet zomaar op. Je kijkt wel uit. Maar wat je van God krijgt, dus in de kerk een plaats, als er oudste gekozen moeten worden, als er een voorganger is, of welke positie ook gekozen moet worden, dat is iets wat je krijgt. Je krijgt van God met, ik zou bijna zeggen, een portie macht, zoals God het bedoelt, om dat te mogen uitoefenen. En God doet met macht wat hij doet met alle goede dingen. Hij deelt zijn macht met anderen. Hij geeft het. God de Almachtige heeft jou en mij niet nodig. Maar ik kies ervoor om zo nederig te zijn, zijn liefde tentoon te spreiden, dat hij jou meeneemt en dat je mee mag delen in zijn macht, zijn gezag, zijn opdracht. Kijk uit. Macht. En ook niet macht in de kerk. Is uiteindelijk nooit van jou. De kerk wordt nooit van jou. Weet je het voorbeeld nog? Hoe vaak heb ik het niet verteld, hè? Kijk, als God iets geeft, dan legt hij het in een open hand. En ben je God dankbaar voor wat je hebt gekregen? Als je iets mag doen voor hem, als je ergens leiding aan mag geven, waar je mee je mensen achter je aankrijgt, achter God aankrijgt, en dan legt hij God het in zijn hand, in jouw hand. Als die hand open blijft, kan God het erin leggen en er weer uithalen. Weet je wat het probleem ontstaat? Je weet het nog, hè? Als we dit doen, krijgt die hand maar eens open. Dan wordt Gods macht die gegeven is van mij. Daar doe je niet zomaar afstand van. Hoe heet die president in Amerika ook weer? Die ben even zijn naam kwijt. Kom op, je weet het vast wel. Oké, hoe moeilijk is het om macht op te geven? Macht verdraagt macht, dat is het laatste. Als je kijkt naar machtmisbruik, zul je ontdekken dat er mensen zijn die het moeilijk kunnen verdragen dat anderen over hen macht uitoefenen. Iemand die boven je staat, de heerser van hemel en aarde, op het eerste advent aan het kruis, zelfs in Openbaring 4 en 5, is een lam op de troon. Kijk, schapen, die hebben een herder nodig. Ze hebben iemand nodig die hen leidt. Jezus heeft dat nooit onder stoel of bank gestoken. Aan het einde van zijn bestaan zei hij tegen zijn vrienden, wat kenmerkend trouwens, hè? Ik heb altijd gedaan wat de Vader me heeft opgedragen. Zo simpel is het. Wat een nederige houding. Geen poeha, geen streberij. Je kent dat wel. Met je ellebogen werken om bovenuit te komen. Hij zei, ik heb gewoon gedaan wat de Vader me heeft opgedragen. Een van de kenmerken van Jezus als leider was dat hij tijd nam om te bidden. En wat deed hij dan? Dan zonderde hij zich af. En dan ging hij op een plek wat stil was. En dan knielde hij neer. Jongen, hoor je dat? De koning van hemel en aarde, Jezus, knielt neer voor zijn God en Vader. De Almachtige knielt neer. Weet je wat ons probleem is? Sommigen hebben wel een hele sterke ruggengraat, maar geen knieën. Want we kijken wel uit om ons te buigen. Jezus deed dat. Zo als vader, als moeder, als opvoeder, als oudste, diaken, als leider, voor de kinderen, voor de ouderen, voor de tieners. Zou jij je macht verliezen op het moment dat je jezelf nederig opstelt? Juist niet. Dan word je groter in de ogen van de ander en dan word je groot in de ogen van God. Als afsluiting komt er deze prachtige illustratie. He died for me, I live for him. Een mooi plaatje. Aan de rechterkant, daar is een kruis zichtbaar, hangt Jezus. En daar zie je links, zie je die figuur, daar ben ik. En daar ben jij. En die komt naar het kruis toe en die geeft zich aan Jezus. Hij is het lam, hij is degene die lijdt aan het kruis, die zichzelf gegeven heeft. En dit is het. Hij baseert dat op liefde. Dat is mooi, hè? Hij baseert zijn hele acteren nu nog op liefde en op overgave, ook voor jou. Als Jezus dus komt, lees je in de Colossensebrief, dan verlost hij ons uit het rijk van de duisternis om ons te brengen in het koninkrijk van het licht. Eerste advent. Uit het rijk van de Satan zet hij ons over in het rijk van de liefde, van de Zoon zijnde liefde. Jezus, hoor je? Geen machtsmisbruik. Hij zet alles in om jou aan zijn kant te krijgen. Omdat het de proef hoe goed hij is. Het is een mooi lied, ik weet niet of we het gaan zingen. Wie weet, we gaan het zingen. En het heet in het Engels, No slave to fear, I am a child of God. Dat is mooi, hè? No slave to fear, geen slaaf van de zonde. Ik ben een kind van God. Hoe eenvoudig, hoe diepgaand mag het zijn? Jezus' verlossing, Jezus' macht heeft hij gebruikt om jou uit de handen, van de machthebber Satan te krijgen. De macht van Satan manifesteert zich door onderdrukking, slavernij, machtsmisbruik, streberij, ongeluk. Maar als Jezus je brengt uit die slavernij en het brengt je in de Zoon, bij de Zoon van de liefde, een kind van God, dan ben je vrij. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Geen slaaf voor de vrees, geen slaaf voor de angst. Ik ben een kind van God. Zullen we bidden? Heer, wat een bijzonder onderwerp. Macht, uw macht. Wat een onderwerp om daar diep over na te denken, over onszelf. Ook samen als kerk. Macht, hoe gaan we daarmee om? Hoe gebruiken we dat in de opvoedingssituaties? Hoe we ons laten gelden ten opzichte van onze partner? Of laten gelden ten opzichte van onze kinderen? Zelfs kleinkinderen? Heer, we komen bij u en we willen leren van u, Jezus, hoe u dat deed. Dan zijn we geen slaaf meer van angst om iets kwijt te raken. Dan zijn we eenvoudig een kind van God, de El Shaddai. Dank u wel. Amen.